Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus. De prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte uit Johannes 20. En ik lees u daaruit voor de versen 6 en 7. Johannes 20, de versen 6 en 7, daar spreekt het woord van de Heer aldus. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen. Maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Tot zover. Letten wij deze morgen op tekenen in het lege graf. Ik wilde gaan met Gods hulp deze dagen stilstaan bij Johannes 20. Ieder evangelist heeft zijn eigen, door de Heilige Geest geïnspireerde wijze van beschrijven. Het is ook nog niet zo eenvoudig om alle gebeurtenissen, zoals ze door de evangelisten vermeld worden, om die allen in een bepaalde volgorde te zien en te zeggen. In ieder geval, één ding is zeker, zij hebben vermeld, de Heere is waarlijk opgestaan. Ik vond, dat zal ik u eerst noemen, in de schat van de oude kerk, vond ik zo'n schone, eenvoudige weergave van Johannes 20. Wij merken daaruit dat het niet allemaal zo donker was in wat wij noemen de donkere middeneeuwen. Maar dat de Heer door alle eeuwen heen zijn vriendelijk licht heeft doen scheiden en de boodschap van het heil heeft doen verkondigen. Hoor eens naar een eenvoudig lied van de oude kerk. Hoort aan, gij Christ, gij die Gods kinderen zijt, der hemelen hoogste majesteit, verrees vandaag in heerlijkheid. Halleluja. De drie Maria's daalden af vroeg in het schemer naar het graf, met zalf waar elk haar liefde in gaf. Halleluja. Door Magdalena's angstig woord zijn twee discipelen aangespoord en haasten ademloos zich voort. Halleluja. Johannes is over het veld sneller dan Petrus voortgesneld, om zelf te zien wat werd gemeld. Halleluja. De vrouwen naar het graf gegaan, zegde een witte engel aan, dat nu de Heere was opgestaan. Halleluja. Aan de discipelen bijeen was het Christus zelf die verscheen en vrede wenste als voorheen. Halleluja. Het bericht werd Thomas ook gedaan. Hij hoorde het vol twijfel aan dat Jezus zou zijn opgestaan. Halleluja. Zie, Thomas, mijn doorboorde zij, mijn handen, voeten, allebei, en twijfel niet, geloof in mij. Halleluja. De wond van spijker en van speer zag hij en twijfelde niet meer, maar stamelde, mijn God en Heer. Halleluja. Zalig wie niet getwijfeld heeft, niet ziet en toch zich overgeeft. Zijn deel is dat hij eeuwig leeft. Halleluja. Wij vieren het feest van Pasen weer en brengen alle lof en eer aan onze opgestane Heer. Halleluja. Voor alles wat hij heeft gedaan, roepen wij God ootmoedig aan. Nu onze Heere is opgestaan. Halleluja. Hoe kostelijk samengevat vinden wij hier dat 20e hoofdstuk uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het is heel vroeg in de morgen. De zon is aan het opgaan, maar het is nog duister. Het donker is nog niet verdreven. En op die eerste dag van de week, de dag die Christus had voorzegd en door de profeten was geprofeteerd, gingen enkele vrouwen, misschien in groepjes, naar het graf. Daar was ook Maria Magdalena bij wie de Heer 7 duivelen had uitgeworpen en die de Heer gevolgd was uit Galilea en hem diende van haar goederen. Daar zullen wij, zo de Heer wil, vanmiddag nog iets meer over horen. Als het dan met specerijen, wij weten de nadere bijzonderheden, in de buurt van het graf komen en ze zorgen hebben gemaakt over de steen, hoe ze die van het graf zouden kunnen krijgen, zien ze dat de steen afgewenteld was. Maria Magdalena trekt gelijk voorbarig haar conclusie. Onmiddellijk staat het voor haar vast dat ze de Heer Jezus hebben weggenomen uit het graf, hem gestolen hebben. Er is geen verdere verklaring bij waarom ze dat zo sterk denkt, maar het is zeker dat zij zo gedacht heeft. Haar Heere is weggenomen. En zonder nader bijzonderheden te gaan zien, keert zij om. De andere vrouwen gaan verder. De andere vrouwen, die zullen de engelen zien in het graf. De andere vrouwen zullen al de boodschap horen van de engel. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Ziet, hij gaat u voor naar Galilea, boodschappen aan de broeders. Maar Maria Magdalena heeft dat niet gehoord. Haar haastige conclusie heeft ervoor gezorgd dat ze in ijl tempo naar Jeruzalem gegaan is. Daar zoekt zij Petrus op. Petrus die hier of daar, zij zal het wel geweten hebben, weggekropen is. Petrus die het niet te boven is en die het ook niet te boven kan komen, dat hij zijn meester zo verloochend heeft. Petrus die toch niet los kan komen uit de banden en koorden van Gods eeuwige liefde. De Heere God houdt hem vast. Maria Magdalena zoekt hem op en vertelt het akelige nieuws dat ze de Heere hebben weggenomen. Ze gaat ook naar Johannes, de discipel die Jezus lief had. En ook tot hem, aan hem vertelt ze de boodschap dat de Heere weggenomen is. En deze twee discipelen, die behoorden tot de kleine, intieme kring van 3, Johannes, Petrus, Jacobus, die vaak bij bijzondere gelegenheden de Heer Jezus mochten vergezellen, deze twee uit die kleine kring hebben de boodschap van de gestolen Jezus, de gestolen dode Jezus, het eerst vernomen. Dat is erg. Hoe ze daarop hebben gereageerd in hun gedachten, weten we niet. Er staat ook niet bij wat ze gezegd hebben. Ze hebben ieder hun eigen gedachten gehad. Het is zo ontzettend erg, geliefde gemeente, als de Heer Jezus in de waarneming dood is of gestolen is, zoals in deze situatie. Dat is zo erg. De Satan en de mens van de zonde probeert altijd de Heer Jezus in de dood te houden of in de dood te verbergen, in het graf te verbergen, net zoals die wachters. En in de tijd waarin wij ook leven, komt dat ongeloof steeds sterker voor de dag. Dat ongeloof dat geen rekening houdt met het eeuwige leven, met onsterfelijkheid en onverderfelijkheid. Daarom is er zoveel wankelmoedigheid. Daarom is er zo ontzaglijk veel rusteloosheid en doelloosheid. Want wie het eeuwige leven niet gelooft, die heeft ook in de tijd geen leven. Die kan ook nu niet geloven in het leven. Die wordt neergedrukt door bovenmate grote bekommering. Die moet grijpen naar de roes van de vergetelheid. Die moet in sombere woorden sombere prognoses voorstellen. En wij weten dat het aanzien van de dingen en van deze wereld heus niet zo rooskleurig is. Maar wij weten uit het woord van Jezus dat het ondanks dat toch rooskleurig is. Want als gij alle deze dingen zien zult, zo weet dat de lente, de zomer nabij is. Het is de tijd dat de Heere, de komende, zal komen en niet achterblijven. Maar wanneer die Heere Jezus in het graf is, en wanneer mensen en volken, ouden en jongeren, dat geloof hebben losgelaten en die waarheid hebben veracht, dan is er ook geen leven meer op aarde. Dan is alles getekend door de dood. Dan is het geboren worden getekend door de dood. Dan is het leven getekend door de dood. En het sterven is een en al dood. Waarbij we elkaar zo gauw mogelijk wegstoppen in de grond of in de oven. Maar er is geen verwachting buiten hem die de opstanding en het leven is. O, dat er iets van de grote, allesomvattende betekenis van dit heilsfeit in onze harten mogen komen. Zodat wij waarlijk, het zij dat we oud zijn en zwak, mistroostig of bemoedigd, dat we allen iets van die werkelijkheid door het allerheiligst geloof, door de liefde werkende, mogen omhelzen. Want daar gaat het om, geliefde gemeente. Niet dat wij ergens over praten. Niet dat wij verstandelijk weten wat de evangelisten hebben verteld over opstanding en over eeuwig leven. Maar dat wij innerlijk iets mogen kennen van die waarachtige blijdschap die uitstijgt boven uw ouderdom, uw zwakheid, uw gebrekkelijkheid, uw aangevochtenheid, uw zonden die u beschuldigen, uw geweten dat u zegt dat u tegen alle geboden van God gezondigd heeft, de wetenschap dat hier welhaast met ons zal zijn gedaan, dat dan die waarheid daar bovenuit mogen stijgen. Ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal als de laatste over het stof opstaan. En anders, dan zit je in een burgerlijke en verburgerlijke kerk, waar een lesje wordt geleerd en waar bepaalde dingen worden gezegd, maar waar gemist wordt het innerlijk, waarachtig geloof door de Heilige Geest gewerkt. Christus leeft en ik met hem in hem en door hem. Dat is toch juist de aard van het allerheiligst geloof. De aard van het allerheiligst geloof is dat. Dat het zich doorworstelt juist door de donkere wolken heen. Juist door de nietigheid en de tijdelijkheid en de vergankelijkheid van ons bestaan. En van ons vergaan. Kijk, een geloof dat rust op de aanschouwing. Ach, dat zou je geen geloof hoeven te noemen. Maar nu geloven wij hetgeen wij niet zien. En dan ben ik ervan overtuigd, want dat is de werkelijkheid. Dat is geen kunstmatige blijdschap. Dat is geen kunstmatig halleluja. Maar dat is toch de waarachtigheid in het leven van de sterveling van Gods kinderen. Die aan alle fronten worden ingespet, zo lijkt het wel. Die door allerlei moedeloosheden worden overvallen. Die ook geen uitzicht hebben. Die hier wat voelen, daar wat zien, enzovoort, enzovoort. Maar dan die kracht van de Heilige Geest. En die glimlach op het getekende gezicht vaak. In de wetenschap, in die worsteling, in die goede strijd des geloofs. Hij leeft, en zolang hij leeft, en hij leeft eeuwig, wat zal dan een nietig mens ons kunnen doen? Wat zal het dan toch waar zijn en blijven, het zij dan dat wij leven, het zij dan dat wij sterven, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, wij zijn van de levende Heer. Het is nog gelukkig dat deze mensen, zodra ze die boodschap van de gestolen Heere horen, in beweging komen. Dat ze niet blijven zitten thuis. Niet dat dat nou de grond is, want de Heere die zoekt zijn schapen wel op. Maar ik vind het toch aantrekkelijk. Al zit de mens ernaast in zijn gedachten. Misschien ook in zijn woorden, in zijn daden, in zijn manier van doen. Soms doet het toch wel dadig aan als je zegt, hé, hey, Petrus dan ging uit. Dat is een wonder. Hoe durft hij? Hoe durft die man uit te gaan? Uit zijn sombere, donkere huis. Uit zijn sombere overpeinzingen. Uit zijn sombere toekomstbeeld dat hij heeft. Uit het grote verdriet. Wat hem pijnigt, uit die steeds maar terugkerende herinnering waarin hij zichzelf ziet staan in de zaal van Caiaphas, zichzelf vervloekende, ik ken deze mens niet, ik sta in geen enkele relatie tot hem. O, de mens zou, als God het niet vermoedt, krankzinnig worden, als een kleine nietige geest zich op dat ene punt gaat richten. O, een mens zou zijn verstand verliezen als hij in zijn geest een eenmaal gericht wordt op zijn zonde en op zijn vervloeking en wat hij kapot gemaakt heeft en wat hij nooit meer goed kan maken. Dan is het nog genade. Dan is het nog Gods ontferming dat hij ons op de been houdt. Dat hij zo wijs is en zo goed dat hij met het verdriet, met de aanvechting, met de strijd, tegelijkertijd olie giet in de wonden, op een voor ons verborgen manier. Daarom is het zo troostrijk dat wij Petrus weer tegenkomen. Dat Petrus uitgegaan is. Daarom is het zo aangenaam, de Heer kan ons die innerlijke blijdschap geven, als je elkaar zondagmorgen, Pasen, weer mag zien in de kerk. De vertrouwde gezichten. Dat je elkaar weer mag ontmoeten onder het woord van God. Hoe? Wat je gedacht hebt, hoe je tegenaan kijkt, is even niet het vooruit. Maar we mochten uitgaan. We mochten lopen. Of rijden, of hoe dan ook. Maar we mochten er zijn. Dat is Gods grote genade. Al beseffen we het nog niet. En al is Petrus daar nog niet van vervuld. Maar let op gemeente, het is de
verborgen draagkracht van de eeuwige armen die onder u zijn. Anders had je al in het gezicht. En anders was dat afgelopen, weet je. Maar nu niet. Nu lezen we. Petrus ging uit. En de andere discipel. Hé, dat staat er. Op die manier. Dat je kunt merken. Ze gaan samen. En toch. Ieder apart. Ja, dat is ook typisch. Aan de ene kant heb je die begeerenswaardige gemeenschap. Kom, ga met ons en doe als wij. En tegelijkertijd, Petrus heeft zijn eigen gedachten. Zijn eigen zorg. Zijn eigen moeite. En Johannes heeft ook weer zijn eigen gedachten. Zijn eigen overleggingen. Daarom staat het er zo. Petrus dan ging uit. Ja, ze gaan allebei. Maar Petrus gaat uit op hoop tegen hoop. Petrus gaat uit alsof er een stuk ijzer met een ketting aan zijn been hangt. Het is een verborgen rem. Een rem. Het is iets van, ik hoor er eigenlijk niet meer bij. Ik heb het allemaal verzondigd. Ik heb het allemaal verknoeid. Ik hoor eigenlijk niet meer bij de groep. Ik heb het ergste gedaan wat er gedaan kon worden. Ik heb de meester verloochend. En ik heb mijn eigen vervloekt. Dat ik God in de hel mag gooien als ik iets van Jezus weet. Ja. Wat een rem. En Petrus dan ging uit. Johannes ook. Maar Johannes heeft weer andere gedachten. Johannes die heeft afscheid genomen van thuis, van de moeder van de Heer Jezus, en hij is op pad gegaan. En Petrus ook. Maar je zou zeggen dat Petrus uitging, dat is nog een groter wonder dan dat Johannes uitging. Johannes was de geliefde apostel. Johannes gaat op weg, maar Petrus gaat uit. Hij zit zo in de banden. Hij zit zo in de netten verstrikt. Hij zit zo in het akelig zwakst, dat we dat wel als een bijzonder groot wonder van Gods genade mogen zien. Dat hij niet, net als Thomas, helemaal uit het gezicht verdwenen is. Maar dat hij uitgaat. Uit het huis. Naar het graf. Nou, misschien zeg je wel, voor mij is het ook een wonder dat ik er ben. Als je wist hoe het met mij, wat ik allemaal gedacht heb, hoe ik me voelde. Nee, man, ik dacht, het wordt niks vandaag. Dank dan de Heere dat je er bent. Dat heb je aan de Heere te danken. Omdat hij uit het graf is opgestaan, wil de Heere zijn kinderen ook uit het sombere graf halen. Hij wil ze ook uit de duisternis trekken tot zijn wonderbaar licht. Elke keer weer opnieuw. Die twee, het zijn er toch twee, die twee liepen tegelijk, al waren ze dan niet gelijk, van binnen gesteld. Al hebben ze dan ieder hun eigen gedachten, ze lopen tegelijk. Maar als ze dichter bij het graf komen, dan loopt de andere discipel, dat is Johannes zelf, die het evangelie mocht schrijven, die loopt vooruit. Petrus kan zijn benen haast niet meer voortslepen. Niet omdat hij zo oud is, en omdat Johannes zo jong en sterk zou zijn. Oh nee, het is niks van Petrus, het is niks voor Petrus om tweede te zijn. Hij is altijd de eerste. Altijd loopt hij voorop. Nou, het kan wel eens een beetje moeilijk zijn dat het voorop loopt, maar het heeft ook iets moois. De man kordaat. De man die het voortouw neemt. Maar nou niet. Heel eigenaardig. Johannes moet het toch schrijven. Niet om zijn eigen in de lucht te steken. Dat hij zo hard lopen kan. En dat hij er meer belang bij had. Maar hij moet dat doen, omdat het zo is. De andere discipel, die liep vooruit. Die andere discipel is ook bedroefd. Maar die heeft niet dat blok aan zijn been. Wat Petrus heeft. O, indien ons hart ons niet veroordeelt. Zo hebben wij vrijmoedigheid bij God. En wat wij ook bidden, hij schenkt. Broeders, indien ons hart ons wel veroordeelt, God is meer dan ons hart. En hij kent alle dingen. Dat is de troost voor Petrus. Maar op het ogenblik gaat het nog een beetje langzaamaan. Een beetje kalmer. Hoe dichter bij het graf, dat betekent bij die dode Jezus of gestolen Jezus, hoe zwaarder zijn benen wegen. Ach, wat doe je op die weg? Wat zal de Satan die rondgaat als een vriezende leeuw alles in het werk hebben gesteld om te zeggen, joh, ga terug, jij hoort er niet meer bij, jij bent afgeschreven, jij bent doodzonde gedaan. Dat kan nooit meer vergeven worden. En daarom kan zachtjes, schroom is er in zijn hart om in de buurt te komen van die Heer Jezus Christus. In zijn waarneming, en hij heeft niet helemaal ongelijk, is het ook zijn schuld dat die middelaar, dat die Jezus zo aan het einde gekomen is, aan dat vervloekte kruishout. En dat het laatste wat hij van Petrus heeft genoten, was een groot verdriet. Was een grote smart, toen Jezus hem zo hoorde vloeken zichzelf. De andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus. En hij komt eerst bij het graf. Johannes is de eerste. En hij bukt, want ze zien, het staat er niet bij, maar de steen is er al af, want die andere Maria Magdalene is misschien wel met deze twee discipelen weer teruggekomen. Ik denk het wel. Dat ze gelijk met Petrus en Johannes teruggelopen is naar het graf. Maar die andere vrouwen, die zijn alweer weg. Die zijn via een andere weg weer naar Jeruzalem teruggegaan. Johannes bukt. En hij ziet in één oogopslag, zomaar het valt hem in doop. Hij ziet de doeken liggen. En hoewel hij dat ziet, gaat hij er niet in. Wat is dat voor een gesteldheid? Het zien van Johannes is betrekkelijk een oppervlakkig zien. Dat betekent het woord. En niet met aandacht bekijken, maar hij kijkt zo dat gat in en hij ziet daar even het doek. Maar hij ziet niet de details, hij ziet geen bijzonderheden. Wat je daarvan moet zeggen, gelooft hij al? Ik denk het niet. Hij is gewoon verbaasd. Net als dat wij ergens naar kunnen kijken. Wat is er niet? Nee, het is er niet. Met één oogopslag gezien. Het is er niet. Je doet de doos open, de koffer open. Nee. Weg. Maria had gelijk. Zie je wel, zegt Maria. Het is leeg. Maar daar komt een beetje strompelend Simon Petrus aan. Wat langzamer aan. En dan komt toch zijn aard weer boven. Zijn karakter. Hij kan het daar niet bij laten zitten. Simon Petrus dan kwam. Even daarna dus, Johannes was eerst. Achter Johannes aan. Maar Petrus gaat in het graf. En ziet de doeken liggen. Zo'n graf had een grote opening, waar normaal gesproken een grote steen voor gewendeld was, daar kon je een beetje bukkend zo in staan. Het was meer een soort spelonkje, zeg maar. Een uitgehouwen ruimte in het gesteente. Daar zit je de doeken liggen. En er staat er zo een pad, en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen. Dat is een teken. Een teken in het lege graf. Waarom is dat een teken? Welke dief zou er belang bij hebben om een overledene naakt mee te nemen? Dat doe je niet. Dat past niet, maar dat doe je ook niet. Een dief die komt om haastig zijn slag te slaan. Maar die gaat niet zo te werk. En trouwens, een dief die zou de doeken niet zo netjes oprollen. En de zweetdoek niet zo netjes neerleggen. Als dat het geval was, als het een lijkenschenner zou zijn geweest, dan was het een puinhoop in het graf. Maar dat is niet het geval. Het ziet er allemaal zo keurig, ordelijk, netjes uit. Hij ziet de doeken. Je weet dat de doden werden gewikkeld in doeken. De Heer Jezus werd in fijn lijnwaad gewikkeld, met daartussen allerlei zalfkruiden. En de vrouwen waren van plan geweest om het nog eens over te doen, hoewel Nicodemus al 100 pond heeft verzorgd. Van die kostbare, welriekende zalf. Maar er werd in lijnwaad gewikkeld, zo'n lichaam. Helemaal omwonden. Een klein beetje, het is niet hetzelfde, maar het lijkt een beetje, de kinderen hebben misschien in het museum wel eens een mummie gezien. Ook allemaal omzwachteld. Nou, zo ongeveer moet je dat voorstellen. En een zweedoek, dat moet je voorstellen als een doek. Zoals de meisjes misschien nu ook nog wel eens gebruiken. Maar vroeger zag je ze veel, ik had er ook altijd een in mijn zak. Zo'n grote zakdoek, zo'n rode zakdoek. Soms met witte stippeltjes. Of een lijntje. Maar de meisjes op het land, de boerendochters, die deden hem om hun hoofd als ze aan het hooien waren. Ze deden hem ook wel eens om hun nek. Nou, je kan hem ook voor zakdoek gebruiken. Je begrijpt het wel. Zo, daar moet je bij denken aan de zweedoek. Maar dan vrij groot. En die werd die doden eerbiedig om het gezicht gewonden. Met één of twee slagen. Zodat ook dat aangezicht werd bedekt. En je niet meer kon zien op het gezicht van de geliefde dood. Een teken. Een teken, geliefde gemeente. Want dat is toch wel eigenlijk het ergste. Dat zijn mond gesloten is. Dat zijn vriendelijke ogen zijn toegedekt. Dat zijn oren niet meer kunnen horen. Dat hij aan het gezicht onttrokken is van onze ogen en aan het gehoor van onze oren. Dat is toch de uiterste donkerheid voor de kerk. Jezus. Waar ze op hebben gehoopt. Die ze hebben gehoord in zijn profetische bediening. Hoewel ze in zijn priesterlijk werk niet konden volgen. Als het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar zijn profetische bediening hebben ze 3 jaar lang gevolgd. Daar zijn ze aan verbonden geweest. Daar zijn ze aan vastgeketen. Tot wie zullen we anders heen gaan? U, Heer Jezus, hebt de woorden des eeuwige levens. Het is toch het woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. En nu is het zo stil. O, zo stil geworden. Wat hebben ze gehuild, die vrouw. En die mannen. Wat hebben ze misschien gebompeld om nooit meer wat te horen. Nooit zal die meer tot ons spreken. Nooit zal die ons zo vriendelijk of vermanend meer aanzien. Het is voorbij. Alles is voorbij. En met wat een intens verdriet hebben ze die Jezus die het land doorliep, want nu in de doeken gewikkeld, als in een gevangenis. Het is niet meer nodig nu om los te zijn. Wat hebben ze met een groot verdriet dat gezegend, geschonden gezicht schoongemaakt en in de zweetdoek. Wat hebben ze misschien elke keer nog even voordat de steen ervoor ging die doek nog even opgetild om naar hem te kijken. Maar hij keek niet terug en hij zei niets terug. Zweetdoek om het hoofd is als het ware een prediking van voorpijn. Wie is doof als mijn knecht? Wie is blind als de bode die het zegt? Voor mij. O geliefde, wat kan in het leven als het geloof dat de Heilige Geest werkt, wordt verdrongen door de duisternis van de Satan en van de zonde, van onze zonde die een scheiding maakt. Wat kan het dan stil worden? Wat kan het dan zijn alsof die levende Heer Jezus in het graf is, hoewel wij in het graf zitten? Maar dat er zo geen stem en geen opmerking is. Zo kan het niet blijven. Nee, zo kan het niet blijven. Want de blijdschap zal hier in beginsel straks onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen moeten stijgen. Het oude, blijde, verschalende naam. En nu, Petrus ziet, en dat zien is een ander zien als Johannes. Dit zien is een zien met grote aandacht. Het is aanschouwen. Het is het zo in je blik hebben dat je het allemaal opneemt, ieder detail. Je kijkt ernaar. Je neemt het op. Hé, hey, daar ligt de opgerolde doeken. En daar in die nis, op die verhoging, op dat stenen bed, op die, dat stenen uitgehakte bed, daar ligt netjes, keurig, de zweetdoek. Soms kijkt een mens anders dan anders. Heb je dat of dat nog gezien? Ja, ik dacht het wel, ik weet het niet zeker. Ja. En soms zie je dingen van jaren geleden alsof je er nu bij bent. Een blik. Een intense blik. Op een gestorven kind. Op een gestorven moeder. Vader. Broer. Of zus. Dat je als het ware elk rimpeltje, elk afwijkingje ziet. Dat je kijkt naar de handen en de nagels, naar de wenkbrauwen, naar alles. Een beeld dat je meeneemt door je leven. Zo zie ik mijn broer nog weer aangekleed, alsof hij zo met je mee zou gaan. Dat hij zo zou zeggen: broer, wat kijk je nou? kunnen ook erg blij mee zijn. Iets wat je ziet in elkaar. Een bruidegom die zijn bruid ziet. Of een bruid die haar bruidegom ziet. Niet zomaar. Soms dwaalt de blik van de man naar zijn vrouw, terwijl ze het zelf niet ziet. Iets wat karakteristiek is voor haar. Haar werk, waar ze in opstaat. Zoals ze het breiwerk hanteert, of de vloer schropt, of ze te lezen, of te spelen. Iets wat je echt ziet. Zo kijkt Petrus in het leven graf. Zo ziet hij hoe daar orde op zaken is gesteld. Dit teken in het lege graf is eigenlijk een prediking. Een prediking. Mijn mond zingt eeuwig tot Gods eer om mijn gelukkig lot. Die zweefdoek betekent: kom, maak God met mij groot. Verbreid, verhoog met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. Keurig opgevouwen zweefdoek predikt als teken in het graf. Jezus leeft. Hij is het woord. Het sprekende woord. Eeuwig leven. Onvergankelijk leven. Het graf. De kist. Het rouwgewaad, het doodshemd heeft niet het laatste woord. Het laatste woord heeft God. God opgewekt hebbende zijn heilig kind Jezus. O, overgaan. Wat hebben we dan nodig? Niet ziende, maar vertrouwende. Overgave in zijn hand. Wij komen niet uit het graf. Wij kunnen niet. Maar hij zal als de laatste opstaan. Ook over uw graf. Over uw geweten. Daar ligt de zweep. Zal de Heer Jezus leven, spreken. Zou hij terugkomen? De zweep. Zou hij horen? Wie weet hoe dichtbij de Heer Jezus hier is. Of is hij op het ogenblik bij die vrouwen onderweg, ook betrekkelijk dichtbij, waar hij roept: wees gegroet! En die zijn voeten op, en dan gaan we paraden. Waar is hij? Hij is dichtbij. Er hangt iets in het graf. In de lucht. Geen lucht van de dood. Geen sfeer van de benauwing. Maar net. Het is klaar. Het is af. Alles staat op zijn plaats. Het is netjes. Het hoeft niet meer. De steen hoeft er niet meer voor. Het licht mag zo erin vallen. Er is geen vertering. Geen verderving. Geen wormen, niets van dat alles. Geen duivel heeft hier het voor het zeggen. Licht schijnt. Daar ligt de zweep. Netjes, keurig opgerold. Wat een teken in het ledige graf voor deze mensen. Wat een teken in een bijzondere plaats samengerold, dat wil hier zeggen, op een apart plekje. Apart plekje, als een levende predikatie. Als een levende verkondiging. Zijn hoofd, zijn gezegend hoofd, zijn gezegende lippen, waar genade op uitgestort is, zijn vrij, zijn uit de gevangenis, zijn uit de bedekking. Hij spreekt. Hebben ze het begrepen? De andere discipel Denk, hij blijft nergens. Hij kijkt ook nog eens. Ja, hè? Alles. Keurig op zijn plaats. Keurig op zijn plaats. En hij gelooft. Johannes gelooft. Want, ik heb wel eens gezegd of gesuggereerd dat Johannes geloofde dat hij gestolen was, maar het is niet zo. Hij gelooft. In zijn hart breekt het geloof door. In de levende. In zijn hart door de liefde aangeraakt. Breekt het door. Ja, maar dat is niet zomaar. Dat is geen dievenwerk. Dat is geen inbrekerswerk. Dat is God. Dat is een levende zaligmaker en heiland. Dat bestaat niet. Hier is iemand aan het werk geweest. Niet om te verderven, maar om ons blij te maken. Om de hoop te doen herleven naar zijn gebod. Dat die redder leeft en is opgestaan. Dat weet je van Petrus niet. In hoeverre hij ook het licht begon te zien, staat er niet bij. Ja, maar daar lag nog die zaal van Caiaphas. Daar lag nog, daar strompelt hij nog met dat blok aan zijn benen. Er staat, zij wisten nog de schriften niet dat hij van de doden moest opstaan. Nou, Johannes die gelooft toch, ja, maar Johannes is niet hooggevoelend, hij sluit zich erbij in. Hij sluit zich erbij in. Want bij Johannes begint het te dagen hoe droevig dat het is, dat hij misschien nou al 2 dagen het niet geloofd heeft. En nu, in het graf ziende, tot het geloof gekomen is. Het geloof is weer doorgebroken. Terwijl de Heer Jezus zo duidelijk had gesproken, want zij wisten de schrift niet, dat betekent niet dat Jezus het niet had gezegd. Maar dat betekende, het was niet doorgedrongen in hun harten. Ze hadden alleen die sombere woorden opgenomen in hun, op die fotografische zielenplaat van ik moet overgeleverd worden, ik moet sterven, ik moet gekruisigd worden. En wat erop opvolgde, dat drong ineens door, die opstanding uit de doden. In die zin wisten ze de schrift nog niet. Ze hadden niet bij die schrift geleefd. Ze hadden alleen bij de dood geleefd. Daarom zegt Johannes, ze wisten het zich. Johannes, nou, ja, je kan echt zeggen. Die man kreeg daar een indruk. O Heere, nou pas, drink het toch me door. Nou pas. Ja, u hebt het gezegd. Het is nog een beetje besloten bij Johannes. Hij is nog niet die verkondiger. Hoor Gods kinderen al te zaak, de Heer is waarlijk opgestaan. Toch niet? Diep is een diep voelend hart, is het licht toch doorgebroken bij de adem van. Dit is geen mensenwerk. Dit is geen liefde. Dit is Gods eigen werk. En Petrus. Nou, Petrus. Die krijgt straks nog een aparte verschijning. De derde. Meen ik. In ieder geval. De Heer zal hem zelf wel uit de put halen. Ik denk dat hij toch ook. Toch denk ik dat hij. Kijk, hij was niet zo blij. Omdat hij dacht, ik ben bang. Ik durf de Heer niet onder de ogen te komen. Ik wil maar graag dat hij leeft. En ik geloof ook wel. Ja, ik. Er is wat, ik zie het aan Johannes, Johannes klopt het ook. Maar John, ik zie er zo tegen op, ik zie er zo tegen op. O, als dat oordeel komt over mij, als die zal zeggen, jij hoort er niet meer bij. Jij hebt mij in de steek gelaten, jij hebt mij verloochend. Ga jij maar weg. Ik zie er zo tegenop. Ik zie het tegen het oordeel op. Lieve gemeente, die de Heer mag vrezen, die heiland, die zocht de verloren schapen, die zocht zijn knecht Petrus, die komt op de wolken des hemels. En die zal zeggen, vrees gij lieve niet. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Maar Petrus kan er nog helemaal niet uitkomen. Zo vreselijk ziet hij er tegenop. Ze gaan weer naar huis. Wacht dan toch even, mannen. Nee, zo gaat het in Gods voorzienig bestel. Ze gaan weer naar huis. Wij ook. Wij gaan ook weer naar huis. Toch hoop ik dat we anders naar huis mogen gaan. In die zin. Wij staan er al zo lang achter. De verzoeking is niet minder groot. Verdriet hoeft niet minder groot te zijn. De angst hoeft niet minder groot te zijn. Maar ons is verkondigd. De hoofdsom van de leer aangaande de dingen waarover wij spreken is dat wij zodanige hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterhand der majesteit Gods. Amen.